You will meet him again. You will meet him again. Till that day comes, I'm alright for you. Let us do heaven.
Ja, bedankt Irma en Helene. Super mooie hoop en belofte voor Laura dat ze haar man weer zal zien. Voor Leef en Esra dat ze hun vader ook weer zullen zien. En dat is ook het getuigenis van Pasen volgende week. Goede Vrijdag, Pasen, de dood, de opstanding van Jezus Christus. Waardoor we mogen weten dat de dood geen macht meer over ons heeft. Maar dat we zijn geroepen voor het eeuwige leven. En leven in de nabijheid van Jezus Christus. Wat een heerlijke belofte is dat. En wat een grootse wereldveranderde gebeurtenis. De meest wereldveranderde gebeurtenis. Was dat. Het kruis en de opstanding. Maar vandaag, een week ervoor, willen we stilstaan bij een andere bijzondere gebeurtenis. Een week voordat Jezus gekruisigd zou worden. De intocht in Jeruzalem. En dit is een bijzondere gebeurtenis in het evangelie van Jezus Christus. Als we de evangelieën lezen en we verdiepen ons in het leven van Jezus, dan valt op dat in heel veel evangeliën, als je ze bij elkaar pakt, dat heel veel gebeurtenissen maar één keer worden beschreven. In één evangelie. En soms gebeurt het dat een gebeurtenis in twee evangeliën wordt beschreven. En sommige hele belangrijke gebeurtenissen zien we in drie evangeliën terug. Maar de intocht in Jeruzalem staat in alle vier evangeliën. Dus het kan niet anders dan dat deze gebeurtenis essentieel en cruciaal is om te begrijpen wat Jezus heeft gedaan. Vanochtend gaan we de intocht lezen vanuit Johannes 12, vers 12 tot 24. Als je je Bijbel hebt, mag je die erbij pakken. Johannes 12. Johannes 12, vers 12. Toen de volgende dag een grote menigte, die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten. Zoals beschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven was. En dat zij dit met hem gedaan hadden. De menigte dan, die bij hem geweest was, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde ervan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen, die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei tegen Andreas, en Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen, dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet sterft in de aarde, en niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Jezus stelt zich hier heel anders voor dan dat we gewend zijn van hem. En vaak als ik nadacht over Jezus, dan zie ik hem altijd voor me met grote groepen mensen om hem heen. Iemand die dat misschien ook wel opzocht, de massa. Maar als we goed kijken naar Jezus, dan zien we eigenlijk dat hij heel vaak de massa probeert te ontvluchten. We zien verschillende keren in de evangeliën dat Jezus iemand geneest en dat hij zegt tegen die persoon, vertel het aan niemand. Vertel niet wat ik heb gedaan. Of we zien bijvoorbeeld als Petrus belijdt dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus zegt, vertel dat ook aan niemand. En ook in het evangelie van Johannes zien we twee keer dat Jezus zich van de aandacht wil onttrekken. Dat hij liever niet in het middelpunt staat. We zien het als Maria op de bruiloft in Cana is en haar zoon naar voren schuift om het feest te redden als alle wijn op is. En Jezus zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Maar ook in Johannes 6 vers 15, daar staat dat Jezus zich terugtrok op de berg, omdat de menigte zou komen en desnoods met geweld hem koning wilde maken. De mensen waren zo fan van Jezus. Zijn populariteit was zo groot, dat ze hem koning wilden maken, of die dat nou zelf wilde of niet. En Jezus onttrekt zich aan de aandacht. Hij gaat de stilte in. Want het moment was nog niet gekomen dat hij koning zou worden. En dan zien we dit beeld, die intocht. En wat een contrast met die Jezus die zich steeds op de achtergrond wil houden. Dat hij nu op die ezel gaat zitten, dat hij zich laat meenemen door die massa, door de straten. En dat hij zich laat verheerlijken. Dat hij het gejuich, het geroep en het gezang over zich heen laat komen. En Jezus geeft daar ook een reden voor. Hij zegt, het uur is gekomen. Dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En het uur is nu. Maar hoe? Hoe anders zou het gaan dan dat de mensen dachten? Ze verheerlijkten hem, ze wilden hem kronen, ze juichten voor hem. Ze waren allemaal enorm onder de indruk van wie Jezus was. Ze wilden hem kronen als koning. Maar Jezus wilde dat niet op de manier zoals de mensen dat voor ogen hadden. Want hij was geen gewone koning. En dat wordt meteen duidelijk. Want het idee van een intocht was wel bekend in de Romeinse tijd. Als een of andere koning of een bevelhebber van een leger een grote overwinning had behaald, dan kreeg hij een triomftocht. Waarbij die de stad binnenkwam met veel paarden en strijdwagens, met veel machtsvertoon. En dan werd deze persoon gehuldigd. Maar Jezus komt niet met paarden en hij komt niet met wagens en hij komt niet met vertoon. Jezus rijdt op een ezel. Een beeld van nederigheid. Een beeld van zachtmoedigheid. Een beeld van dienstbaarheid. De vrede vorst. En daarmee gingen de woorden van Zacharia 9 vers 9 en 10 in vervulling. Waar staat, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. Arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Ephraim wegnemen en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. Jezus, de Messias, komt binnen als vredevorst. Geen strijdwagens, maar een ezel. Een koning niet om te overheersen, maar een koning om de minste te zijn en te dienen. En hij rijdt met zijn ezel door die menigte. En die menigte was enorm. Ik weet niet wie van jullie allemaal op de zondagsschool vroeger Bijbelverhalen uitgelegd kreeg met een flanelbord. Zijn er mensen? Iedereen met een evangelische achtergrond waarschijnlijk. Flanelbord, dat is zo'n groen bord waar dan Bijbelfiguren opgeplakt worden. En elke keer als de intocht in Jeruzalem werd uitgelegd, dan stonden daar 5 mannetjes met een palmtak in de hand, met een ezel met Jezus erop. En dat is het beeld wat we heel snel kunnen hebben van de intocht. Een paar mensen met een palmtak. Maar deze massa was veel meer dan 5 poppetjes op een flanelbord. Het is bekend dat tijdens het grote Pesachfeest 256.500 lammeren werden geslacht. En elk lam stond tenminste voor 10 offeraars. Dat betekent dat er op dat moment meer dan 2,5 miljoen mensen in Jeruzalem waren. En we hebben net gelezen dat toen de mensen die daar kwamen om feest te vieren hoorden dat Jezus er aankwam, dat ze massaal Jezus tegemoet gingen om hem te huldigen. Ik weet niet of ze er alle 2,5 miljoen waren, maar het zullen er in ieder geval meer zijn geweest dan de Eeuw Jongerendag en opwekking bij elkaar. En Jezus loopt met die ezel door die gigantische menigte. Maar welke mensen vinden we in die menigte? De eerste groep die we zien in deze massa, dat zijn de sensatiezoekers. Jezus had al vele wonderen gedaan. Hij had water in wijn veranderd. Hij had die 5 broden en 2 vissen vermenigvuldigd, zodat 5000 man en dan ook nog vrouwen en kinderen daarvan konden eten. Hij had verschillende mensen genezen van allerlei ziekten en kwalen. En natuurlijk was er toen geen media, geen kranten, geen televisie. Maar de geruchten over Jezus die verspreidden zich snel. Door de straten, door de dorpen, door de steden. Mensen vertelden elkaar, heb je al gehoord wat Jezus nu weer heeft gedaan? Het ene wonder overtreft het andere. Dus zodra Jezus in de buurt was, dan liepen de straten leeg. En dan snelden de mensen zich naar de plek waar ze deze man, deze weldoener, deze grote man konden aanschouwen. En misschien had hij wel iets in petto voor hun, iets nieuws, wat zij dan weer konden vertellen aan hun buren en vrienden. Maar de sensatie was nu tot een hoogtepunt gestegen. De wonderen waren al bijzonder geweest. Maar Jezus had nu het onmogelijke gedaan. Hij had Lazarus opgewekt uit de dood. Hoe is dat mogelijk? Iemand die dood is, dat hij weer levend wordt. En die Jezus, die weldoener, die was nu bij hun in de buurt. Dus de mensen verlieten het feest en ze renden naar Jezus toe, want ze wilden iets zien. Ze wilden met eigen ogen kunnen aanschouwen de wonderen die hij zou doen. Het probleem van de sensatiezoekers. Het zijn de mensen die wel de sensatie willen, maar niet de persoon erachter willen leren kennen. Het zijn mensen die wel de wonderen willen, maar niet degene die de wonderen verricht. Het zijn de mensen die wel de dingen van Jezus willen, maar niet Jezus zelf. Het zijn de mensen ook deze tijd, ook in deze kerk, die steeds nieuwe kerken bezoeken waar iets gebeurt. Of diensten uitzoeken die hun persoonlijk aanspreken. Of die deelnemen aan conferenties waar ze hopen iets nieuws mee te maken wat ze nog niet hadden gezien. Ze kijken en zolang er iets gebeurt, zolang ze krijgen wat ze willen, zijn ze aangehaakt. Maar zodra er toewijding van ze wordt gevraagd om mee te werken, of zodra het toch niet zo mooi was als dat ze gedacht of gehoopt hadden, of zodra ze die kerk, die dienst of die conferentie weer verlaten en in hun eigen omgeving thuiskomen, blijft er weinig over van hun interesse. Er is ook een tweede groep in de menigte. En dat zijn de strijders. Voor hen was de opstanding van Lazarus niet zomaar een spectaculair wonder. Nee, het was het wonder. Het was het bewijs. Deze strijders zagen een nood in hun stad. Ze zagen de Romeinse onderdrukking. Ze zagen het lijden. Maar ze zagen ook de belofte van de Messias die komen zou, wat we net hebben gelezen, die vrede zou brengen en hen zou bevrijden van de onderdrukking. En ja, er waren mannen geweest voor Jezus. Mannen met charisma, mannen met autoriteit. En ze hadden die mannen al gevolgd. Ze hadden al gedacht, ja, zij moeten de Messias zijn. Zij gaan in strijd, in oorlog, ons de overwinning brengen. Maar elke keer als er weer zo'n Messias opstond, kwam er toch weer een einde aan. Maar nu was het anders. Want Jezus had zelfs macht over de dood. En als hij iemand kan opwekken uit de dood en weer levend kan maken, dan kan het toch niet anders dan dat dit de Messias is die beloofd is in het Oude Testament. Dan kan het toch niet anders dan dat deze Jezus ons vrijheid gaat brengen. En ze zien hun Messias. Ze zien hun koning en ze zien de overwinnaar van de strijd waarin zij verkeren. En terwijl ze hem binnenhalen, beginnen ze de woorden van de Messiaanse psalm 118, vers 25 en 26 te roepen. Waar staat, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En Hosanna betekent letterlijk, och Heer, geef toch hulp. Och Heer, breng toch heil. En in het Nieuwe Testament heeft het een extra dimensie gekregen, dit woord Hosanna, omdat het vervuld is, de belofte. En het krijgt een nieuwe betekenis, de betekenis van God, we prijzen u. Prijs hem. En ze roepen daarbij, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. de koning van Israël. Ze halen hun koning binnen. En ze huldigen hem. Maar van wat ze roepen op zondag, is vrijdag niets meer over. Op zondag riepen ze, Hosanna, gezegend hij. En op vrijdag roepen diezelfde mensen, kruisig hem. Jezus had hun Messias moeten worden. Jezus had alles in zich. De kracht, de sterkte, de overwinning, de macht. Hij had hun Messias moeten worden. Maar 5 dagen later staat Jezus daar, half naakt, bebloed, een doornenkroon op zijn hoofd. Hij kan nauwelijks op zijn eigen benen staan. Waar is hun Messias? Waar is hun redder? Waar is hun overwinning? En de verloren hoop die die menigte voelt in hun hart, wordt vertaald in een stem die massaal roept, kruisig hem. Alle teleurstelling, al het lijden, de mensen zien het niet meer. De strijders zijn de mensen, ook in deze tijd, die de noden van onze generatie zien. En ja, er is veel nood. Ze zien de ziekte, ze zien het lijden, ze zien het onrecht, ze zien de zonde, ze zien de verdrukking. Maar ze weten daarbij al precies hoe Jezus daarop moet reageren. Hoe vaak doen we dat niet? Dat we al hebben bedacht wie Jezus is, wat hij zal doen. En hoe vaak worden we teleurgesteld als hij anders is dan dat we dachten. Want op zondag staan strijders met hun handen in de lucht en zingen ze Hosanna, gezegend is Jezus onze koning. En op vrijdag zijn ze alweer ingehaald door hun eigen zorgen en problemen en teleurstellingen. En vragen ze zich af, waar is onze redder? Waar is onze koning? Waar is onze God? En ze pakken met beide handen de touwtjes van hun leven weer over. Dan doe ik het zelf wel. Er is ook nog een derde groep. De spotters. Het zijn de geestelijke leiders. De fariseeën. Ze staan er ook. En deze geestelijke leiders, ze hadden Jezus gevolgd. De 3 jaren dat hij zijn bediening uitvoerde op aarde, ze waren er altijd bij. Bij elk stuk onderwijs, bij elke genezing stonden ze vooraan. En elke keer opnieuw gingen ze de discussie aan met Jezus. En ze kwamen met allerlei theologische redeneringen waarom het niet kon kloppen wat hij zei of wat hij deed. Maar het had niet gewerkt. Ze hadden Jezus niet kunnen overtuigen van zijn ongelijk. En in de plaats van dat ze mensen overtuigden om de goede weg te gaan die zij voor ogen hadden, zagen ze het tegenovergestelde gebeuren. Steeds meer mensen haakten aan bij Jezus. En nu op deze dag, het leek wel of de hele wereld achter Jezus aanging. Hoe kon hij dat nou toelaten? Hij had al eerder gezegd dat hij de zoon van God was. Hoe kon hij nou de eer die bestemd was voor God, de eer die bestemd was voor de Messias, hoe kon Jezus dat nou opeisen? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Ze waren om religieuze redenen ervan overtuigd dat Jezus hun God bespotte. Maar ze hadden niet door dat met hun eigen geroddel, met hun eigen bekokstoven, met hun eigen moordplannen, dat ze de ergste spot op de Zoon van God legden, die je kunt voorstellen. Elke ontkenning van Jezus' koningschap doet Jezus meer dan tekort. Elke ontkenning van Jezus' koningschap doet hem meer dan tekort. En ze bespotten niet alleen Jezus, maar ze bespotten ook de menigte die achter Jezus aangaat. En meer dan ooit tevoren komen ze tot de overtuiging dat ze Jezus nu toch echt een halt moeten toeroepen. Ja, ze hebben het geprobeerd met woorden. Ze hebben het geprobeerd met redenaties. Maar niemand luistert. Als het niet lukt met woorden, dan moet het maar met daden. En een paar dagen later zullen deze geestelijke leiders voorop gaan in de aanklachten tegen Jezus. De spotters zijn de mensen, ook in deze tijd, die wel in de kerk zitten, maar zichzelf heel erg wijs vinden. Die God erkennen, maar het koningschap van Jezus niet zichtbaar wordt in hun leven. De spotters zijn de mensen ook in deze tijd die hun broers en zussen eerder remmen om vol voor Jezus te leven, dan dat ze hen stimuleren. En vanuit allerlei theologische en geestelijke redeneringen roepen ze radicale en enthousiaste volgelingen van Jezus een halt toe. Moet dat nou zo? Kan het niet wat minder overdreven? Ze vinden dat anderen veel te vrij omgaan met Jezus. En waarschijnlijk vaak onbewust voorkomen ze dat mensen die vol voor Jezus willen gaan, voorkomen ze dat mensen vol voor Jezus kunnen gaan, maar worden ze aan banden gelegd door tal van wetten, leefregels en maniertjes. In wie herken jij je het meest? De sensatiezoeker, die nog niet zo geïnteresseerd is in Jezus, maar veel meer in wat hij wil doen voor jou? Of de strijder, met een mooi gekaderd beeld over wie Jezus is en wat hij zou moeten doen in jouw leven? De spotter, die afgaat op eigen wijsheid en inzicht en anderen weerhoudt om vol voor Jezus te gaan. De sensatiezoekers, de strijders, de spotters. Is er dan niemand in die menigte die om de goede redenen Jezus achterna gaat? Jawel. Want in vers 20 worden een aantal Grieken geïntroduceerd. Ze gaan naar Filippus, een van de discipelen van Jezus, en ze leggen het mooiste verzoek voor. Ze vragen: wij willen graag Jezus zien. Wij willen graag Jezus zien. Wij willen hem zien. We willen geen sensatie zien. We willen geen wonderen zien. We willen zelfs niet de Messias zien die ons uit onze noden gaat redden. Nee, we willen hem zien. We willen weten wie hij is. En we willen weten wat er leeft in zijn hart. We willen openbaring van hem. We willen hem zien. Stel je je eigen leven voor. Stel je deze gemeente voor. Als wij dat met ons hele hart kunnen zeggen. Het gaat ons om Jezus. We hebben geen verborgen agenda. Nee, we volgen hem niet omdat we allemaal wensen en verlangens hebben waar hij aan moet voldoen. Als Jezus al alles heeft gegeven voor mij, dan is het nu mijn beurt om alles te geven voor hem. Ik wil hem. Ik wil hemzelf. Ik wil hem zien. En Jezus antwoordt: ja, jullie zullen mij zien. Want als de tarwekorrel sterft, dan zal hij veel vrucht dragen. En het gaat over hemzelf. Als ik sterf, zegt Jezus, dan zal ik veel vrucht dragen. Een korrel alleen is maar alleen. En Jezus wist dat, want hij is die korrel geweest. Hij is in zijn eentje naar het kruis gegaan. Hij werd verlaten door al zijn volgelingen. Hij werd beschuldigd door dezelfde mensen die riepen Hosanna. Zelfs zijn beste vrienden keerden hem de rug toe. En toen hij daar hing aan het kruis, toen riep hij: God, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Jezus was alleen. Maar tijdens die hele weg, elke stap, had hij jou voor ogen. En hij wist wat hij moest doen om vrucht te dragen. Hij wist wat nodig was om gelovigen in Groningen te veranderen. Hij keek naar jou. En ging die weg. Naar Jezus weg tot koning. Het was niet een spectaculaire weg. Met machtsvertoon. Jezus nam de onderste weg. Een weg van lijden. Een weg van vernedering. Een weg van dood. Maar hij was bereid om te sterven omdat hij wist dat door zijn dood er veel vrucht zou komen. Waar jij, waar ik, waar wij het levende bewijs van zijn. En Jezus is opgestaan. Hij werd verhoogd tot de Vader waarin hij zit. Aan de rechterhand van de Vader op zijn troon. Jezus is koning. Hij is ver verheven boven elke koning. Hij is ver verheven boven elke macht of kracht in hemel of op aarde. Maar om daar te komen, nam hij de onderste weg. Alles voor jou. Wil je alles geven voor hem? En het werd niet beperkt tot de Joden aan de kant van de weg. Het was ook voor de Grieken. Ja, het was voor de hele wereld. Het is voor jou. Amen. Ja, Jezus. Hoe kunnen we u ooit genoeg danken dat u naar ons toe bent gekomen? Rijdend op een ezel. Jezus, hoe kunnen we u zo vaak verkeerd inschatten? Jezus, hoe vaak volgen we u? Met onze eigen plannen, onze eigen dromen, onze eigen verlangens, onze eigen noden in onze gedachten. Hoe vaak volgen we u om onszelf? Hoe vaak gaat het ons om ons? Jezus, we bidden dat we een gemeente zullen zijn. Niet met sensatiezoekers, strijders of spotters. Maar dat we een gemeente zullen zijn toegewijd aan uw hart. Toegewijd aan het kennen van u. Toegewijd aan uzelf. Vernieuw ons, Jezus. Vernieuw ons. Heer, en we roepen Hosanna, red ons van onszelf. Red ons van onze zelfgerichtheid. Red ons van ons egoïsme. En red ons van de hoogmoed die in ons leeft. Jezus, u bent onze koning. Niet wij, maar u. We willen u kronen. We willen u huldigen. We willen u erkennen. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Gemeente van God, laten we gaan staan. En ik wil jou vragen aan ieder van ons om onze handen uit te strekken naar de koning. En opnieuw te vragen of hij de vervulling mag zijn van ons hele hart. Dat we hem zullen volgen om wie hij is en niet om wat hij doet. Dat we hem zullen volgen om hem en niet om ons. Dat we hem zullen volgen omdat hij koning is en wij zijn dienaren. Laten we onze handen uitstrekken naar hem. Jezus, Heer Jezus, Vader God, u ziet ons hier staan. Heer, en we roepen Hosanna voor de koning. We roepen Heer, kom en red ons van onszelf. Heer, we roepen Heer, kom en vernieuw onze harten. Heer, maak ons toegewijd aan u. Maak ons toegewijd aan het kennen van wie u bent. Maak ons toegewijd aan het kennen van uw hart. Heer, en we bidden dat wij een generatie zullen zijn. We bidden dat wij een kerk zullen zijn, Heer, die u laat binnenkomen als de koning in onze harten, in onze gemeente, in onze stad. En we willen u verhogen. We roepen tot u alleen. Niemand is zoals u, Jezus Christus. Alle lof, eer en aanbidding zijn voor u, nu en tot in alle eeuwigheid. Prijs onze God. Prijs onze God. Laten we samen zingen. Hosanna.
I see the King of glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes.
I see his love.
I see his love and mercy washing over all our